Het ligt zo in de lijn, wie laten we ons leven vullen? Je wordt wie je volgt. Je wordt wie je volgt. Daar kan je niks aan doen. Dus het is niet te zoeken wat je wordt, het is zoeken wie je volgt. Waar je achteraan gaat, daar ga je op lijken. Ik wil met je het woord in Ezechiël, je mag alvast opzoeken, Ezechiël 28. En ik heb boven de prediking van vandaag gezet, minder van mij brengt meer van hem. En ik denk dat dat waar is. Ik denk het niet alleen, ik weet dat het waar is. En meer van hem in mij maakt minder van mij en brengt meer van hem. En ik wil daar met je over nadenken. En even in reminder, we zijn in Ezechiël begonnen en we zagen in Ezechiël hoe de heerlijkheid van God zich terugtrekt uit de stad. En terugtrekt uit de tempel en uiteindelijk verdwijnt iets van de heerlijkheid van God, trekt zich terug. En we zagen toen uiteindelijk hoe God een inkijkje geeft over hoe hij Israël gevonden had. Toen kwam ik voorbij en hij maakte haar tot een bruid. De prediking toen kwam ik voorbij en uiteindelijk zien we hetzelfde in Ezechiël 16, dat de bruid verspilt wat ze gekregen heeft. En eigenlijk alles waar God haar mee bekleed had, begint in te zetten voor andere goden, voor andere dingen. En eigenlijk staat er dan, en ik heb uw deel verminderd. Eigenlijk de heerlijkheid van God die over haar was gekomen, was verminderd. En het is eigenlijk het evenbeeld van wat we in het begin van Ezechiël hadden, dat de heerlijkheid van God zich terug moest trekken uit de stad. En ik wil met je kijken, want daarna volgen er allerlei oordelen. En in Ezechiël 28 begint God ineens een inkijkje te geven in de kern, in wat er eigenlijk gebeurt, wat het onderliggende wortel is, wat de onderliggende motief is, waarom de heerlijkheid van God zich terugtrekt en er niet meer is. En het was eigenlijk een heel bekend stuk voor mij en tegelijkertijd zoveel nieuwe dingen ook weer die daaruit naar voren kwamen. En als u kijkt in Ezechiël 28, in vers 1, staat daar een zinnetje. Daar staat, mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus. En dan komt er een heel verhaal over hoe die vorst hoogmoedig is geworden. En zijn heerlijkheid eigenlijk, een misbruik die hij van God gekregen heeft. En zichzelf een naam maakt en zichzelf vervult. Eigenlijk alles doet wat God niet wil. Hoogmoed komt in zijn hart. Letterlijk staat er de prins van Tyrus. In Ezechiël 28, dat is even belangrijk om te onthouden, er staat daar letterlijk de prins van Tyrus. Een mensenkind heeft een klaaglied aan over de prins van Tyrus en dan wordt er wat over die prins gezegd. Eigenlijk gewoon een prins die regeert in de natuurlijke wereld. En dan komen we in Ezechiël 28 vers 11. Hetzelfde hoofdstuk. En dan staat er iets aparts, dan staat er in vers 11, mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. Daar zit dus een verschil. Het eerste stuk gaat over de prins van Tyrus en het tweede stuk gaat ineens over de koning van Tyrus. Het gaat dus eigenlijk over een koning staat boven een prins. Een koning is hoger dan een prins. Wat de Bijbel hier eigenlijk laat zien, je ziet in het natuurlijke, zie je deze prins, zie je eigenlijk met hoogmoed stappen en lopen. En ineens begint de Bijbel te onthullen, wie staat daar eigenlijk boven? Wat is de drijvende kracht daarachter? Wie voedt eigenlijk dit gedrag? Wie zorgt dat deze prins zich op deze manier gedraagt? In wiens spoor loopt hij eigenlijk? En daarom is het belangrijk om dat verschil te zien in het eerste natuurlijke de prins en vervolgens de geestelijke macht erachter, namelijk de koning van Tyrus. Het geeft, Ezechiël 28 geeft een inkijkje, niet alleen een geschiedenisverhaal over de val van de duivel, maar het geeft ook een inkijkje in de aard van de vijand. Hoe hij in elkaar zit en hoe hij probeert discipelen te werven. Want een discipel wordt altijd als zijn meester. En eigenlijk zijn denken, zijn DNA probeert te zetten in de levens van mensen hier op deze wereld, zodat we in zijn spoor lopen. In plaats van wat Jezus zei, volg mij en word een visser van mensen. En daar wil ik met je naar kijken. En we gaan daar eigenlijk lezen over die geestelijke macht, de koning achter de prins. En de koning wordt beschreven in Ezechiël 28 vanaf vers 11, eerste stukje gaan we lezen. Daar staat het volgende. vanaf vers 12. U, die koning, de vijand, de duivel. Toonbeeld van volkomenheid, vol van wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Ede. Daarom weten we ook dat het ineens niet meer over een normale koning of vorst gaat. Want die waren niet in Ede. Wie was er wel in Ede? Adam, Eva en de vijand. En God. Dus het moet over iets anders gaan dan de koning van Tyrus die op dat moment aan het regeren is. U was in Ede, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad. Robijn, topaas, diamant, turquoise, onyx, jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. En het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. Letterlijk staat er, waren ze tot bestemming, tot hun doel gekomen. Begonnen ze hun doel te dienen. Deed u waar u voor geschapen was. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. Ook die is interessant. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg en u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw weg vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden, letterlijk staat er uw binnenste, zich met geweld en ging u zondigen. Het geeft een inkijkje in de historie, in de geschiedenis van de hemel, in hoe het daar was. En er wordt geschreven over de duivel, over de vijand. Hij was in Ede, hij was in Gods hof, maar daarvoor was hij ook op de berg van God. En de Bijbel zegt, hij was volmaakt van schoonheid. Hij was een gerub en de Bijbel leert ons, het is eigenlijk de hoogste engelen die bij de troon van God zijn, in de heerlijkheid van God, daar als het ware staan en bewegen. Dit is niet een van de miljoenen engelen, dit was een engel in leiderschap, bekleed met heerlijkheid. De Bijbel noemt hem volmaakt. De Bijbel noemt hem schoon. De Bijbel noemt hem met een bestemming. Met een roep, als het ware mag ik dat zeggen. Dat klinkt wat menselijk, maar met een roep over zijn leven. Een bestemming over zijn leven. Ook interessant is, en waarschijnlijk wist u dat, maar er staat er tamboerijnen en fluiten. Maar men zegt, hij was degene, was de worshipleider in de hemel. Hij was degene die niet alleen muziek maakte, maar muziek was. Bekleed met fluiten en tamboerijnen. En hij was degene die wist hoe worship werkte. Hij wist wat worship vrijzette. Hij wist wat worship deed. Hij wist wat er gebeurde in de hemel op het moment dat de engelen begonnen met zingen en het verheerlijken. En dat de heerlijkheid van God als het ware in kracht kon bewegen. Vergeleken met hem, ook vandaag weten wij zo'n stukje van worship. Hij weet precies hoe het werkt. En hij weet dat wat je aanbidt is wat je wordt. Je wordt wat je aanbidt. Daarom is het niet zo gek dat de vijand datgene waar hij goed in is, ook gebruikt vandaag de dag om een ongekende invloed op mensen te hebben. Want muziek doet iets van ons brein. Muziek neemt je mee. Muziek zet je in de auto en neemt je mee naar waar de muzikant je naartoe wil nemen. En beweegt je in een atmosfeer. Het gekke is dat we lang gezegd hebben dat muziek slecht was. Nee, de vijand is slecht. En hij gebruikt of misbruikt wat God geschapen heeft. Muziek is niet slecht, de gebruiker ervan maakt het slecht. En hij heeft meegenomen toen hij uit de hemel geworpen werd, datgene, zijn skills als het ware, waren hem niet afgenomen, want hij was het. Alleen hij gebruikte het niet meer voor de bestemming waarvoor het gemaakt was. Daarvoor waren ze gereed gemaakt. En hij zette dat niet meer in. En daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat wij herkennen dat de vijand muziek wil gebruiken voor aanbidding. En zo min mogelijk aanbidding in de kerk wil. En zo min mogelijk aanbidding in je leven wil. Omdat hij weet wat het doet. Omdat hij weet wat het beweegt. En daarom zegt hij ook in aanbidding, doe maar rustig aan, het ziet er gek uit als je handen in de lucht. Moet je niet doen joh, Dat is raar. Niet te enthousiast. Of geen muziekinstrumenten in de kerk of wat dan ook. Weet je waarom? Dat hij denkt, ze jatten terug wat ik meegenomen heb. Dat is wat de vijand uiteindelijk denkt. Hij zegt, ik heb het meegenomen als het ware en ik wil het mij toe-eigenen. Maar het is nooit van hem geweest. Het was van God, het is van God en het zal van God zijn. Alleen hij misbruikt het. En daarom geloof ik dat onze aanbidding krachtiger en groter en enthousiaster mag zijn dan welke aanbidding in de wereld. Dan ook. Want je wordt wie je aanbidt. Je kan niet koud blijven als jij hier staat. God, u regeert, u bent de koning, u staat boven mijn leven en u beweegt in mijn leven. Dat verandert iets in je hart. Dat beweegt iets in je hart. Aanbidding zorgt dat je wordt als degene naar wie je je richt. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is. En net in het filmpje werd het trouwens ook nog gezegd. Hij is de worshipleider. Het tweede wat we zien, dat hij met zijn vleugel gemaakt was om te beschermen. De diepste bestemming van de vijand was om te beschermen. Daar heb ik u voor aangesteld, zegt de Bijbel. Om te beschermen ook de heerlijkheid van God. Dat de heerlijkheid van God zijn weg zou kunnen vinden. Waar haal ik dat ook mooi uit? Als je kijkt waar hij mee bekleed is, dan staan er 9 edelstenen waarmee hij bekleed is, die ook op de borstplaats van de hoge priester zitten. De hoge priester heeft 12 van de 12 stammen. 3 ontbreken er, daar zou ook nog een hele preek over kunnen gaan. Dat ga ik niet doen, want dan zit u morgen nog. Maar het is interessant, de hoge priester kreeg de edelstenen om het volk op zijn hart te dragen. Het volk te beschermen door verzoening te doen voor het volk, de middelaar te zijn en eigenlijk bescherming te zijn voor het volk. En uiteindelijk Jezus als de hoge priester die verzoening doet voor jou en mij. Hij draagt jou en mij op zijn hart. Maar wist je dat de vijand jou ook op zijn hart wil dragen? Alleen niet meer met de focus om je te beschermen, maar om het beeld van God in jou en mij te vernietigen. En op wiens hart ben ik? Aan wiens hart kleef ik mij vast? Maar hij was aangesteld om te beschermen. Zien we hoeveel de vijand vergooit? Hoeveel de vijand stuk maakt? Eigenlijk. En dit is wie hij is. Aangesteld om te beschermen. En dan staat er, totdat er onrecht in u gevonden werd. Of ongerechtigheid. Letterlijk staat er, de King James zegt het eigenlijk wel mooi. By the abundance of your trading, you became filled with violence within and you sinned. En het legt eigenlijk heel mooi voor hoe de volgorde is. Hij had succes omdat hij bekleed was door God. Omdat God hem volmaakt had gemaakt. Maar ergens binnenin begint het proces, het is eigenlijk mijn naam. Kijk eens wie ik ben. Kijk, ik sta wel bij de troon van God, hè. Ik sta dichter bij God dan anderen. Kijk eens welke zalving, welke glorie er over mijn leven is. En eigenlijk laat de Bijbel zien, binnenin begon dit te broeden. En begon groter te worden. En bij de trading wordt bedoeld het succes, de naam. Dat je geslaagd was. En ik geloof dat God en jou en mij wil laten slagen. Maar dat de eer van dat slagen naar hem toe gaat. U bent de bron. En de vijand begint het bij zichzelf te houden. En eigenlijk zie je dan binnenin begint er wat te broeden. Letterlijk staat er eigenlijk ook in je innerlijke motieven. En er begint de eer naar zich toe te trekken. En er begint een gevoel van competitie te worden. Zie je dat de vijand dezelfde woorden gebruikt als hij met Adam spreekt? Zodat je zult zijn als God. Want dat was eerst in hem begonnen. Zodat ik zal zijn als God. Wie is God dat hij boven me staat? Wie is hij dat hij meer is? Ik ben ook op deze berg. En ik ben ook volmaakt. En heel sluimerend begint dit. En begint het in zijn leven als het ware naar boven te komen. En het gevoel van competitie begint in de hemel. Competitie is nooit begonnen in de mens. Competitie begon in de hemel. Omdat de vijand zei, ik wil zijn als God. En hij begint zichzelf te verheffen. Jesaja 14 geeft ons iets meer een inkijkje in hoe de vijand daarover denkt. Om dit te ondersteunen. Je hoeft het niet op te zoeken, maar Jesaja 14 vanaf vers 12, daar staat, daar zegt Jesaja, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En nu zien we wat er binnen in hem gebeurde, waar Ezechiël 28 over spreekt. U zei in uw hart, uw binnenste, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. Zie hoe vaker ik zal inkomt. Het centrum van dit stukje is ik. Ik, niet hij. Maar minder van mij brengt meer van hem. En als we kijken, de diepste tactiek van de vijand is om dit te planten in ons leven en ons hiertoe te verleiden. Ik zou willen zeggen, de geest van ik. Ik. En ik denk in de laatste jaren is de geest van ik alleen maar sterker en sterker en sterker geworden tot in de kerk. En we hebben het niet door soms dat het gewoon de aard van de vijand is. Het is niet eens zijn verleiding, het is zijn aard. Het is wie hij is. Het is misschien wel de grootste openbaring van zijn wezen. Ik. Ik zal mij verheffen. Ik op de troon. Ik bovenaan. En hij sijpelde door de maatschappij. En hij is daarmee begonnen met Adam. Als je daarvan eet, zul je zijn als God. Want het gaat om jou, Adam. Het gaat om wie jij bent. En dat hele denken komt als het ware binnen. Alles draait in deze maatschappij om mij en ik. Om mijn gevoel, mijn status, mijn carrière, mijn toekomstperspectief. Wat ik kan, wat ik voel, wat ik wil. En we denken dat we daarmee het hoogste bereiken. We bereiken er alleen maar van dat we meer en meer op de vijand gaan lijken. Meer en meer. En misschien heb je er nooit zo over nagedacht. Maar het is echt waar. Weet je, ik is het tegenovergestelde van samen. In een ik is geen samen. En als we meer en meer gaan leven in de ik, is er minder en minder samen. Als we meer en meer gaan leven in ik, komen er meer en meer gebroken huwelijken. Komen er meer en meer gebroken gezinnen. Als we meer gaan leven in ik, komt er minder gemeente. Komt er minder beweging. Komt er minder van hem. En meer van de vijand. En dat is iets, denk ik, om over na te denken. Omdat we soms helemaal niet doorhebben hoe dat ons eigenlijk beïnvloedt. En hoe we daarmee bezig zijn. Hoe we zoveel behoefte hebben om ook altijd te delen wat ik ervan denk. Of wat ik ervan vind. Of wat ik vind dat er moet gebeuren. En dit sijpelt door, zodat we op de werkvloer problemen hebben, zodat er problemen zijn in gezinnen, zodat er problemen zijn in families. We zijn soms zo gericht op ik. En ik wil hem iets nuanceren. Ik denk dat er ook tijden zijn geweest waar we niet geleerd hebben om aandacht te besteden aan ons innerlijk en dat goed te verzorgen. Dus dat we over onze grenzen zijn gegaan. Maar ik heb het idee dat we vandaag doorgeslagen zijn naar de andere kant en helemaal leven in het ik. En het levert zoveel discussies op. Ik vind dat goed, ik vind dat niet goed. Ik ben voor David de Vos, ik ben tegen David de Vos. Ik ben voor Tom de Wal, ik ben tegen Tom de Wal. Ik ben voor Bethel, oh help, ze zijn geweest. Ik ben tegen Bethel. Ik ben voor de katholieke kerk, ik ben tegen de katholieke kerk. Het is helemaal niet interessant wat je denkt. Waar is het samen? En misschien is dit scherp, maar mensen, we maken onze eigen community stuk. Omdat we de aard van de vijand brengen in het huis. Echt brengen in het huis. Ik vond mooi, een dominee, die vertelde een verhaal. Iemand uit de kerk kwam naar hem toe en die zei, dominee, ik heb zo'n probleem met die broers en zussen en die broer of die zus. En ik kan er niet meer tegen en ik ga weg. En vervolgens zei die dominee, zou het kunnen dat God die broer of zus in je vizier heeft gelegd om ervoor te bidden? Want Jezus zei, bid voor je vijanden. Vond ze geen leuke opmerking. Hij zei, misschien roept God je wel op om ervoor te gaan op dit moment. En dat is samen. En ik geloof dat dit zo belangrijk is. Weet je, ik wil zo graag dat deze wereld hier buiten één kerk en één gemeente ziet. En dat het me niet uitmaakt bij welke kerk of gemeente je zit. Ik wil dat je bij Jezus hoort. Ik wil dat je bij Jezus hoort. En ik denk dat dit zo belangrijk is. Want mensen, we hebben soms niet door dat deze ik-spirit niet alleen onze maatschappij aan het verwoesten is. Want dat zien we om ons heen. We noemen dat polarisatie. Ik denk dat het gewoon de aard van de vijand is die naar buiten komt. Maar het kan ook onze eigen levens verwoesten, zodat we geen samen optrekkend leger meer zijn met elkaar. En belangrijk is om de aard van de vijand hier te zien. Tweede wat ik zie, blijven we, als God ons leven zegent, blijven we eer geven aan degene die de eer toekomt. Of zeggen we, kijk eens hoe dicht ik bij de glorie van God sta. Of kijk eens hoe God mij zegent. Ik een zalving heb over mijn leven. Mensen, dit is weg. Want je hebt hem gekregen. Je kan hem niet toe-eigenen, je hebt hem gekregen. En blijft ons leven, ook als God het zegent, een spiegel van zijn heerlijkheid en zijn glorie. Want anders doen we hetzelfde als de vijand, dan wordt het op een gegeven moment mijn naam. En ik denk dat soms ook grote bedieningen geveld zijn door deze aard van de vijand die soms binnenkomt. Omdat je succesvol bent. En Benny Hinn schreef daar eigenlijk heel mooi over. Hij zegt, ik haalde mijn status uit de uiterlijke zalving. Maar mijn innerlijke zalving, mijn relatie met God en wie ik reflecteerde was niet op orde. Hij zegt, alles crashte. Ik vond het heel mooi hoe hij daar heel kwetsbaar... Terwijl je misschien van alles kan vinden over hem, daar gaat het me nu niet om. Want anders gaan we eigenlijk weer mee in de strategie van de vijand. Het gaat erom, blijven we in zijn spoor gaan. En dan zegt de Bijbel het volgende. In Ezechiël 28 vers 16. Daarom verbande ik u van de berg van God en deed ik u verdwijnen, beschermende cherub uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig en u richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. En ik wierp u ter aarde en ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Zie je wat de vijand verliest? De heerlijkheid van God. Hij verliest de nabijheid van God. Hij wordt weggedaan van de berg van God. De heerlijkheid van God kan geen plek meer hebben in zijn leven. Precies wat er in het begin van Ezechiël gebeurde. En de heerlijkheid van God trok zich terug uit de stad, trok zich terug uit de tempel, verdween. Het volk kon geen deel meer zijn van de heerlijkheid van God. Precies wat er gebeurt met de bruid als ze alles vergooit en de Bijbel zegt, en ik moest uw deel verminderen. De heerlijkheid van God trekt weg. Dus er zit een connectie tussen opstaan, de ik-gerichtheid en de mate waarin de heerlijkheid van God zijn weg kan vinden in ons leven en in onze gemeentes. En ik denk dat dit zo'n belangrijke les is. Eigenlijk staat er letterlijk, ik deed u verdwijnen. Ik deed u verdwijnen. Dat vond ik eigenlijk wel heftig. Een cherub, hè? Bij de troon van God. Dichter bij de heerlijkheid van God dan jij en ik ooit geweest zijn. Of misschien iemand die dat wel is dan. Maar dichterbij dan jij en ik ooit geweest zijn. Ik deed u verdwijnen. Hij verliest het gewoon. Waarom? Omdat hij zijn hart afkeert en richt naar ik. Richt naar zichzelf. En de heerlijkheid van God verdwijnt. En dan zegt de Bijbel, en koningen kijken op u neer. En toen ik dat las, dacht ik, ja, de bedoeling is dat wij zouden neerkijken op de vijand. Want de Bijbel zegt dat jij en ik als koningen mogen heersen. God wil ons zo krachtig maken, zo één maken met hem, dat wij op hem neerkijken. Alleen we laten ons soms verleiden om zijn aard ons leven binnen te komen. En dat betekent dat je onder hem komt. Weet je nog die prediking over de lens waar je door kijkt? En Adam verwisselde autoriteit en gaf de vijand voet in zijn leven. En het is zo belangrijk. Ik wil leren herkennen in mijn leven, waar zit de aard van de vijand en wat is de aard van Jezus? En hoe maak ik de aard van Jezus in mijn leven groter en de invloed van de vijand kleiner? Het zit soms zo in deze maatschappij. Zit het ingebakken. We zijn ermee mee opgegroeid. Maar wij zouden degene moeten zijn die op hem neerkijkt. Want hij is overwonnen aan het kruis van Golgotha. Maar hij probeert zijn aard in jou en mij soms wel binnen te brengen. En soms zitten we in dat denken. Ik ben de eerste die zegt van, hé, ik moet er echt scherp op zijn. En soms zie ik het gewoon niet. En gaan we mee in het denken van de wereld. Want je wordt als wie je volgt. En daar wil ik met je naar kijken. De prins van Tyrus, als je zijn stukje leest, is een kopie van de val van de duivel. In de prins van Tyrus zie je dezelfde hoogmoed komen. De prins van Tyrus wordt als de koning van Tyrus, omdat hij hem volgt. Over de prins van Tyrus wordt gezegd in Ezechiël 16 vers 6, het is de gewone menselijke prins, omdat uw hart zich uitgeeft voor het hart van een god. Dit is hoogmoed, jezelf groot maken, het gaat om mij. Dus hij doet gewoon wat hij zijn geestelijk vader ziet doen. Hij is de discipel van de koning van Tyrus. En hij wordt wie hij volgt. En jij en ik worden ook wie we volgen. Maar sterker nog, hoe zien we die invloed Israël binnenkomen? De prins van Tyrus heeft uiteindelijk een dochter. Want Izebel was de dochter van de koning van Tyrus. En Izebel trouwt met Ahab. En komt eigenlijk Israël binnen. En zij brengt het denken van de koning van Tyrus, brengt zij binnen. Bijvoorbeeld als Ahab eigenlijk iets wil hebben en het niet krijgt. De wijngaard van Naboth. Zegt, die wil ik eigenlijk hebben. Zegt, hé, jij kan gewoon beslissen wat jij wil. Het gaat wel om wat jij wil. Dit gaan we regelen. Kop eraf. Zo, we hebben het voor elkaar. En zij brengt de geest van de koning van Tyrus binnen. Zij brengt de geest van manipulatie binnen om je dingen voor elkaar te krijgen. En zij stapt daarin. De Bijbel zegt, ze erkent geen gezag. Ze neemt over. Ze erkent zelfs Ahab niet. Want in 1 Koningen 21 vers 7 en 8 staat dat ze brieven schrijft in naam van Ahab. En waar ze hem belachelijk maakt. Dat hij slap is. En dat hij me niets voorstelt. En zij brengt dit denken brengt ze binnen. Ze wil boven God staan. Ze wil geen rekening houden. En een van de dingen die ze doet is Ahab beïnvloeden. Izebel wordt als de koning van Tyrus. Ahab wordt als Izebel. Want in plaats van God te volgen, begint Ahab uit te voeren wat Izebel wil. Namelijk, ze doden alles profeten. Ze doden de profeten in het land. Ze doden de stem van God in het land. En wat is het gevolg? Droogte in het land. Waarom? Het beloofde land, hè? Het volk van God. Omdat Ahab trouwt met Izebel. Hij volgt Izebel. Hij wordt als Izebel. En hij doodt de stem van God in het land en er is droogte. Interessant om te zien. Maar Israël volgt Ahab. En je ziet dat Israël gaat in het spoor van Ahab en bouwt de hoogte voor andere goden en verliest als het ware zijn God. Je wordt wie je volgt. Waar je eten aan geeft. Wel in lijn met wat Herbert net ook zo mooi zei. En ik geloof dat de koning van Tyrus verspreidt ook zijn invloed vandaag. En het is belangrijk dat we onze ogen daarvoor open hebben. In vandaag staat zo ik centraal. Niet je binden aan iets. Niet je verbinden. Nooit ergens eigenlijk onderstaan. Ik wil in controle blijven. Ik moet kijken wat ik kan. Of wat er lukt of wat er niet lukt. Of het moet mij iets opleveren. Het moet voor mij iets. Heb je er ooit over gedacht dat als je naar menselijke wijs kijkt, het Jezus helemaal niets oplevert om hier te zijn? Echt helemaal niets. Hij is zijn hele leven lang niet gewaardeerd. Want als er even wat goeds gebeurde, werd hij daarna weer door de fariseeën klein gemaakt. Hij heeft nooit erkenning gekregen voor wie hij was. Eén keer van zijn discipelen. U bent waarlijk de Christus, maar er klinkt er bijna nog verbazing uit, van ik kon het al niet geloven. Maar ja, waarschijnlijk, dat is van iemand dichtbij, hè, bij hem. U bent waarlijk de Christus, kortom, ik dacht gisteren nog niet. Dat is hetzelfde dat iemand zegt, je bent echt leuk, dan weet je, oh, gisteren dus niet, eigenlijk. Dat... Maar heb je daarover nagedacht dat de Zoon van God hier op aarde nooit erkenning heeft gekregen voor wie die was? Als Jezus voor ik was gegaan, zou hij dan doorgelopen zijn naar het kruis? Dan had hij halverwege de bediening gezegd, hey, God, ik ben er klaar mee. Stuur die koets nog even die toen voor Elia kwam, want het is goed geweest. Het is goed geweest. Ze willen me helemaal niet. Ze willen soms dat ik een zieke genees, maar verder willen ze me eigenlijk niet. Velen verlieten hem. Als Jezus voor ik gegaan was, was hij niet aan het kruis gegaan. Maar Jezus ging voor jou. Jezus ging voor mij. Jezus ging voor samen. En daar zit een verschil. Dat is zijn aard. Dat is zijn denken. Zijn denken was niet wat het hem opleverde voor hem. Zijn denken was wat het opleverde voor jou en voor mij. Zijn denken was samen. En zo belangrijk, wat vult ons denken? Iemand zei ooit, in mijn hoofd is het als twee honden die vechten, een zwarte en een witte. En had het over worstelen met keuzes en keuzes maken. Het is als een zwarte en een witte hond die vechten met elkaar. En toen vroeg die therapeut, en welke hond wint er? En toen zei die man, de hond die ik het meeste eten geef, die wint. De hond die het meeste eten geeft, regeert je leven. En zo is het ook met dit. Zijn we scherp op dit denken? Deze maatschappij vereert individualisme en hedonisme. Hedonisme is het genieten. Dat het vooral om genieten gaat. En het zegt eigenlijk, ik moet in controle blijven. Het moet mij iets opleveren. En individualisme en hedonisme word je als de koning van Tyrus. De vijand zelf die in de hemel zei, het gaat om mij. Het gaat om ik. En de mens vereenzelvigt zich met dit denken. Meer dan ooit is dit denken grond gaan vinden in ons leven. Van de week stond nog, Nederlanders zijn minder gaan geven aan goede doelen. We stonden ooit bekend als het meest vrijgevige volk, maar AD was nu een artikel, Nederlanders zijn minder gaan geven. Ook was een interessante discussie. Onze SGP-leider had het even over de giftenaftrek. Dat die in de toekomst misschien gaat verdwijnen. En dat mensen dan minder gaan geven. Dan gaan we dus minder geven omdat het ons minder oplevert. Dat is het denken waar we dan zitten. Ik ga minder geven want het levert me minder op. Altijd zit het ergens in onze mind. Bij u niet natuurlijk. Maar als ik heel eerlijk ben als econoom bij mij wel. Zit dat er toch altijd een beetje in. Wat is de gain? Wat is de winst? En de mens vereenzelvigt zich met dit ding en wordt als de koning van Tyrus. Zijn aard komt in ons. Dit denken komt ook de kerk binnen. Het gaat om mijn bediening, het gaat om mijn plek, het gaat erom dat God mijn gebeden verhoort. Waarom heeft die wel een profetie en ik weer net niet? Waarom wordt die genezen en ik niet? Waarom mag ik nog niet spreken? Waarom mag ik dit nog niet doen? Waarom komt mijn bediening nog niet? En we zijn zo bezig met... ik. En we hebben soms niet door dat het iets is wat de vijand voedt in ons leven. En dat denken komt soms zo binnen in ons leven. En hoe noemt de Bijbel dat? Wereldgelijkvormigheid. En ik zei er net al even over, maar laten we eerlijk zijn. Christenen doen net zo raar op Facebook als niet-christenen. Of heb je dat idee niet? Ze doen gewoon precies hetzelfde. Dat is wereldgelijkvormigheid. En de Bijbel zegt, en dan ga ik zo, dat we anders zijn. Maar we gaan mee, sorry voor de scherpte vandaag, maar we gaan soms mee in dat denken. En we beseffen niet dat we de aard van de vijand soms gewoon in ons leven laten groeien. En de kerk gaat denken en functioneren als de koning van Tyrus. Dan gaat het beeld van Christus weg. En dan zou ik zeggen, neem je de val van de kerk. Dan moet ik het deel verminderen. Dan moet de heerlijkheid van God trekt zich een stukje terug. En hier zit een scherpte in, omdat dit heeft met de aard van de vijand te maken. En dat is de aard die we moeten killen. En de aard van Christus in ons leven moeten voeden en moeten laten groeien. Want dan komt de heerlijkheid van God. Minder van mij brengt meer van hem. U mag verder alles vergeten van deze prediking. Als u dat onthoudt, heeft u de clue. Minder van mij brengt meer van hem. Maar de vijand zei, meer van mij brengt minder van hem. Zo belangrijk om hier naar te kijken. Wat zegt de Bijbel erover in Efeziërs? Want het is goed om te kijken wat het Nieuwe Testament zegt. Efeziërs 4 vanaf vers 17. Er staat het volgende. Waar Paulus spreekt tegen de kerk. Dat u, jij en ik, niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. Paulus later is ook nooit onduidelijk of zo dan, hè? Hij zegt, ze zijn eigenlijk het leven van God kwijt. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze geworden zijn. Is dat iets wat we zien in de maatschappij? Dat de maatschappij ongevoeliger wordt? Jazeker. Ongevoelig als ze zijn, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Ik wil even context hierbij. Hier lijkt het alsof het alleen maar seksbeluste beesten zijn geworden. Dat is niet wat deze tekst zegt. Het gaat niet alleen over seksualiteit, maar het woordje betekent ook onreine, onjuiste motieven. Een verkeerde manier van denken. Dat maakt hem ietsje breder dan je kan zeggen, oh, maar dat heb ik niet voor mij, die tekst. Nee, het is breder dan alleen maar seksualiteit. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Hij was anders. Als u hem tenminste gehoord hebt en door u hem bent onderwezen. Zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Opnieuw zegt de Bijbel, het begint hier binnenin. Kijk naar die motieven, kijk naar je agenda, kijk waar dingen uit voorkomt. En weet je, ik schrik soms ook bij mezelf hoe dat denken van de wereld binnen wil komen en zich soms toch probeert te vermengen daar binnenin. En dat ik denk, ja, ik heb gelijk en ja, er zit ook wel een randje onder. En dat randje wil ik killen, dat randje wil ik mee aan de gang. En de Bijbel spreekt hier over ongeestelijk denken. En dan staat er dat woordje losbandigheid. En dat koppelen wij ook altijd aan seksualiteit. Maar losbandigheid betekent geen binding. Geen band. Je losmaken van alles wat je bindt. Je nergens aan verbinden. Eigen losbandigheid is een ander woord voor ik wil het doen zoals ik wil. Je zou er zo het woordje ik voor in kunnen zetten. Die zich overgeven aan ik. Ik wil me niet binden aan iets. Ik wil me niks laten zeggen. Ik wil niks. Dat zien we in deze wereld. En soms ook in ons eigen leven. En dan zegt de Bijbel, zo hebt u Christus niet leren kennen. Kijk naar hem. Zo was hij niet. En dan staat er gehoord of onderwezen. En daar zit een verschil in. Ik kan iets horen en het laten gaan. Maar de Bijbel zegt, bent u ook door hem onderwezen? Ben je zijn discipel geworden? Ben je achter hem aangegaan om datgene wat hij is binnen te laten komen en scherp te zijn ook in je eigen leven. En dan zegt de Bijbel, leg de oude mens af. Dat is niet het moment van je bekering, dat begint na je bekering. De oude mens los te maken van jezelf, daar waar het verweven is, vergroeid met jezelf. Eigenlijk soms het mes erin te zetten, wat Gore vorige week zei, dat dat soms pijn doet en dat dat scherp is. Dit wil ik niet meer in mijn leven. Dit patroon, deze manier van denken, deze manier van reageren, deze manier van opstaan. Ik wil het niet meer, ik ga deze jas uitdoen en losscheuren van mijn leven, want ik wil Christus leren kennen. En dan zegt de Bijbel, zodat je vernieuwd wordt in je denken. En dat niet je misleidende begeerte. Dat is ook niet alleen seksualiteit. Dat is ook soms hele andere dingen. Soms geen offers willen brengen. Voor jezelf willen gaan. Het ik-gericht denken. En nogmaals mensen, ik ben niet aan het zeggen dat dit een probleem is bij u. Het is een probleem van ons allemaal in deze maatschappij. In ieder geval soms in mijn leven. dat ik dat merk. Om die oude mens voortdurend af te doen. Vernieuwd worden in je denken is altijd bij jezelf vragen. Die beweging is natuurlijk heel bekend geworden. Wat zou Jezus doen? Ik heb vorige keer gezegd, maar het is de beste motief. Kijkt u mee? Gaat u mee? Zou u dit berichtje ook schrijven op Facebook? Zou u dit ook zo? Zou u uw handtekening eronder zetten? Die vraag gewoon steeds stellen. Als kind, als puber doe je dat wel bij alles wat je doet. Denk je, wat zou mijn vader en moeder hiervan vinden? Dat bepaalt dan of je het open doet, of niet doet, of verborgen doet. Toch? Eén van die drie. Als puber ben je daar vaak nog mee bezig, omdat je hebt die ouders ergens nodig. Want je hebt een plek nodig om thuis te kunnen komen. En ze onder ogen te kunnen komen. Maar jij en ik hebben Christus toch ook nodig. En ik, hé, wat zou u doen? Want ik heb een plek nodig om thuis te komen. Een plek nodig om te zijn, te leven. Waar ik mee ga eindigen is het stukje in Efeze 4 als het verder staat. Hoe doe je die nieuwe mens dan aan? Nou zegt de Bijbel, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ook over jezelf. Wees eerlijk, wees open. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, dat vind ik een heerlijke tekst. Word boos. God is niet tegen boosheid, maar zondig niet. Wat doe je met die boosheid? Hoe kanaliseer je die? Hoe ga je ermee omgaan? Gebruik je hem om je gerechtigheid te halen, je punt te maken, te winnen van de ander? Ik wil altijd winnen als ik boos ben. Als mijn gauw en ik ruzie hebben, wil ik gewoon winnen. Maakt het niet meer uit of ik gelijk heb of niet, ik wil gewoon winnen daarvan. En het levert nooit iets op. Het levert alleen maar verliezers op. Maar het zou echt ongezond zijn als mijn gauw en ik hier staan. Wij zijn echt nooit boos op elkaar. We zijn altijd lief tegen elkaar. Ik vind echt, wat mijn God doet, is altijd fantastisch. Ik heb een shirt, dat mag ik niet aan. Daar staat op, my wife is perfect. Ik heb dat shirt echt, ik wil dat keer met een prediking aandoen, maar het is me verboden om dat aan te doen. Maar u zou het toch niet geloven? Zeg je, die Danny leeft niet meer. Zeg, kom op, je hebt toch ook een eigen meen? Ja. En dat is gezond en we zijn soms boos op elkaar. We zijn wel respectvol. Dus we... In onze boosheid naar elkaar gaat het op de scherpst van de snede. Maar we proberen. En ik ben daar veel beter in dan zij. Nee. Maar we proberen respectvol met elkaar te clashen. Zodat de boosheid er is, maar niet het zondige dat je in elkaar iets stuk maakt. En dat is best een klus. Dat is best een uitdaging. Maar dat is wat hier staat. Je denkt, ah, gelukkig mag boos worden. Geen probleem. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dus los het op. En geef de duivel geen plaats. Zie je, omdat dat zijn aard binnenkomt. De duivel wil op boosheid altijd laten het woordje ik laten vallen. Jij hebt gelijk, hè? Jij moet je recht halen. Jij moet het... Hij wil het woordje ik altijd laten landen op zwakke plekken in ons leven. En... Geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is, tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent. Tot de dag van verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig en vergeef elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Doe de nieuwe mens aan. En hier staat een rijtje hoe jij en ik elke dag de nieuwe mens aan kunnen doen. En kunnen lijken op Christus. Leg de leugen af. Spreek waarheid. Wees open. Wees transparant. Niet over dingen waarvan je alleen maar vindt dat je gelijk in hebt. Maar ook over je zwakke dingen. Over je kwetsbaarheid. Over waar het moeilijk is. Waar je worstelt. Spreek waarheid. En hou geen masker naar elkaar op. Word boos, maar zondig niet, heb ik alvast iets over gezegd. Geef de duivel geen plaats. Kortom, wanneer komt hij met zijn ik? Wanneer brengt hij dat denken, die aard in mij? Ik wil hem geen plek geven. Maar net zoals Johannes zegt, hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij moet groeien, ik moet minder worden. Er staat er ook zo mooi, inspannen. Weet je hoe je de nieuwe mensen in? Om je in te spannen. De Bijbel zegt, span je in om met je handen goed werk te doen. Te delen met wie gebrek heeft. Dus ook elke dag te kijken, als je die jas aan, wie kan ik zegenen? Wie kan ik helpen? Niet dat ik denk, dat is wel tactisch, was toevallig mijn baas, dat kan me in de toekomst wat opleveren. Nee, wie kan ik onbaatzuchtig helpen, me inspannen, me inzet geven om te geven aan wie gebrek lijdt? Waar kan ik mijn vrijwilligerswerk geven om een ander ook een stukje te zegenen? Geen vuile taal uit je mond, maar wel iets goeds wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Ook dat is belangrijk, dat we ons altijd afvragen, alles wat ik zeg en alles wat ik doe, is dat tot opbouw? Ik zou willen zeggen, dat is bij mij 100%, maar dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon iets waar ik aan moet werken en waar ik scherp op moet zijn. Maar ook dat we ons afvragen, dat wat wij als christenen nu op Facebook zetten, is dat iets wat opbouwt? Is het iets wat zegent? Ik zou een oproep willen doen aan alle gelovigen. Zullen we Facebook overspoelen met positieve, zegenende berichten? Ik weet niet of het dan blijft lopen, want deze wereld draait op negatieve berichten. Maar dan is het ook prima, want dan is het weg. Maar wat zou er gebeuren als de woorden van alle christenen op Facebook, Instagram, TikTok zegenend, bemoedigend, positief zouden zijn? Dan zeggen ze, die gasten zijn echt anders dan de rest van de wereld, zeg. Die zijn raar, maar wel gaaf. Want als ik hun filmpjes zie, word ik daar blij van. Als ik hun woorden lees, word ik daar blij van. Word ik bemoedigd. Het is echt één club, hè, die er samen voor gaat. Ik hoop erop. U proeft denk ik ook gewoon mijn zorg, waar ik me zorgen maak over wat er soms gebeurt in ons christelijke wereldje. Omdat we ons laten inpakken door de tactieken van de vijand. Maar doe die nieuwe mens aan. Bitterheid, woede, toorngeschreeuw en laster laten wegnemen. Weet je hoe je die laat wegnemen? Door te stoppen bij het kruis. Wij willen vaak dat een ander die wegneemt voor ons. Doordat ik me gelijk krijg of wat. Maar door te stoppen bij het kruis. Zeg, God, hier is mijn woede, hier is mijn pijn, hier is mijn bitterheid, hier is mijn recht, hier is alles en ik leg het voor u neer. Heer Jezus, u kreeg nooit uw recht toen u hier op aarde was. U werd nooit erkend, u werd nooit gezien. U kreeg nooit de plek die u toekwam. Ik ga in uw voetspoor. Laat me zijn zoals u bent. En dan staat er, vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En ik heb wel eens gedacht, als we dit doen, man, ik denk dat de wereld zo jaloers wordt. Zo jaloers wordt. En hier zit iets voor mijn leven om elke dag de oude mens te proberen af te doen, neer te leggen. Of in ieder geval te herkennen als die in ieder geval weer een stukje aan me probeert te kleven. En te zeggen, waar is die nieuwe jas? Waar is die nieuwe jas? Want die wil ik aandoen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, uw glorie is waar het om gaat. Heer, en vandaag, we proberen bloot te leggen wat de smerige tactieken van de vijand zijn. Om eigenlijk de heerlijkheid van God weg te nemen. Heer, en ik wil als eerste spreken voor mijn eigen leven. God, er zijn soms gewoon nog gebieden waar de oude mens kleeft. Of soms zelf waar ik hem gewoon soms aandoe. Val in de tactieken van de vijand. In zijn spoor ga. Maar ik wil uw discipel zijn en ik hoop velen hier met mij. Ik wil lijken op wie ik volg en ik wil u volgen. Heer, en vergeef ons als we soms niet door hebben gehad, hoe soms de aard van de vijand, soms ook onze kerken, onze christelijk denken als het ware probeert te vullen. En eigenlijk wereldgelijkvormigheid binnenbrengt. Zodat u naar achter moest stappen. Heer Jezus, en ik bid dat we niet zullen kijken naar de ander, maar diep in ons eigen hart zullen kijken vandaag. Zeggen, God, waar mag ik die nieuwe mens aan doen? Waar mag ik misschien dingen loslaten? Waar mag ik misschien wel boos zijn, maar niet de stap maken om te zondigen? Heer, waar moet mijn spreken veranderen? Waar ben ik misschien wel ongemerkt of met goede bedoelingen meegegaan in dingen die schadelijk zijn voor uw lichaam? Heer, waar heb ik misschien andere pijn gedaan met woorden? Waar lijk ik niet op u? Heer, niet omdat u ons veroordeelt, maar omdat u heeft een nieuwe mens voor ons. U heeft een nieuwe jas. Heer, Jezus, ik wil, en ik hoop velen met mij, ik wil u leren kennen. Niet alleen van u horen, maar door u onderwezen worden. En ik bid, Heilige Geest, dat u elke dag als het ware in ons gedachten brengt. Hé, nu die nieuwe mensen, nu, pak het op. Laat mij zien, weerspiegel mij. Heer Jezus, en ik wil breken het denken van de vijand over onze levens. En als jij dat wil in je leven, spreek dat als het ware gewoon na op de plek waar je bent. Heer, breek het denken van de vijand over mijn leven. Vul mijn hart met uw gedachten, met uw wezen en wie u bent, Heer. Daarin wil ik je zegenen, in Jezus' naam. Amen.